Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.
Ik zeg altijd, vaak, als ik in gesprek ga met mensen over bepaalde dingen, moeilijke dingen, dan zeg ik altijd, oké, wat wil je? Wil je sympathie of wil je de waarheid? Dat is een goede vraag. Want ik kan twee kanten op. Ik kan... Sympathie is toch goede... Ja. Dat kan ik geven. En dan sla ik een arm om je heen. En dan gaan we samen huilen en lachen. En nou ja, dan ga ik je een goed gevoel geven. Want dat is wat sympathie doet. En soms is dat ook goed. Maar de waarheid, dat kan soms pijn doen. En dan zeg ik, wil je sympathie of wil je de waarheid? Wat wil je? Als ik de boodschap breng in de samenkomsten. Laten we kiezen vandaag. Wie wil er sympathie? Nee, echt niet één? Dat had ik niet verwacht. Wie wil de waarheid? Nou, oké. Met een beetje sympathie. Oké. Nee, maar dat is goed dat ik dat weet. En ook naar buiten uit. Als ze mij wel eens op de televisie laten zien. Want dan pakken ze precies altijd dat ene stukje eruit. Ook pas weer. Met een interview. Dat ze net dat ene stukje eruit pakken waarin ik predik. Ik weet nog precies waar in Utrecht. En dat ik predik, ik meen 2016 dat. En dat ik zei, mensen, we moeten een keuze maken. Al gaat je hele familie weg. Nou, we hebben het vanmorgen gehoord. Of je collega's of je vrienden. Je komt helemaal alleen te staan. Je moet een keuze maken. Dat stukje pakken ze eruit. Want ze willen vandaag toch alles zo samen. Nou, ik ga en ik blijf de waarheid prediken die de Heer op mijn hart geeft. Want Gods woord is de waarheid. En de waarheid maakt vrij. Heerlijk, toch? Dus als je komt, weet dat je de waarheid, maar wel met liefde. Want het is juist dat ik van jou hou, waarom ik de waarheid zeg. En dat is precies wat God zegt. Degene van wie ik hou, die zal ik kastijden. Jaren geleden, ik weet niet of je het nog weet, John, Regina weet het zeker, Gode Lief denk ik ook wel, is dat we zijn in Israël geweest met onze gezinnen, weet je nog? Och, wat een tijd was dat. Dat we naar Israël gingen en dat was de eerste keer. En ik moest echt wachten totdat de Heer zei, David, je kan naar het land, want ik wilde eigenlijk al lang naar Israël, maar dat, ja, de weg opende zich daarin niet en daar was ik. Ik denk op een mooi moment. Klaagmuur. Hoeveel zijn in Israël geweest? Oh, toch aardig wat. De klaagmuur ben ik geweest. Ik ben geweest bij het graf van David. Ook interessant. Bij de opperkamer. In de opperkamer. Bij natuurlijk het graf van Jezus. In Cana. Waar de Heere zijn eerste wonder deed en water in wijn veranderde. Gethsemane, ook zo'n plek. Ik geloof het Dal van Armageddon ben ik ook geweest. En ik ben ook op de plek Golgotha geweest. Nou, Golgotha, lieve mensen, er ging zoveel door mij heen in dat bezoek. Eigenlijk de geest van God werkte door mij heen op al die plaatsen, omdat we kennen de verhalen uit de Bijbel, we weten wat de Bijbel zegt. En als je dan ook nog op die plek bent, waar dat allemaal geschiedt, de Olijfberg, waar hij zal wederkomen, er ging zoveel door mij heen. En ook die plek Golgotha, want dan zie je daar die schedelachtige berg. Met die soort ogen. Het is echt zichtbaar. En wat mij zo opviel, dat was... als je dan naar Golgotha kijkt, op die berg, daaromheen... daar heb je wegen. Zo al die bussen, veel toeristen natuurlijk, al die bussen. En dat verkeer, die auto's, al die mensen. Het was zo'n drukte om die berg heen. Ik vond dat zo'n contrast. Omdat ik zag hem daar aan dat kruis voor ogen op die berg. En dan al die drukte. En dan dacht ik, waar zijn al die mensen mee bezig? En toen ging het door mij heen dat ik dacht, maar dat is precies waar het om gaat. Dat hij kwam voor alle mensen. Om ze te redden daar, op die plaats Golgotha. Wat zo'n enorme, belangrijke, grote betekenis heeft voor de hele mensheid. Wat daar gebeurde, 2000 jaar geleden. Hij kwam om de mensen te redden. Hij kwam om jou te redden. En jou te redden. En u te redden. Hij kwam om alle mensen te redden. Van die eeuwige dood. Van de hel. De hel is een verschrikkelijke plaats. Om naartoe te gaan. Het eeuwige scheiden zijn van God is een verschrikkelijk iets. Dat zie je... Als je de Bijbel kent en leest, dan gaat het eigenlijk maar... Die rode lijn in de Bijbel van begin tot het einde gaat om de schepping van de mens. Het gaat om de val van de mens. En het gaat om de redding van de mens. Dat zijn eigenlijk de drie dingen waar het in de hele Bijbel om gaat. De schepping. Hoe de Heere God, lees je in Genesis... ja, daar willen ze vandaag natuurlijk niks meer van weten. Men heeft daarvoor de evolutietheorie... die leugenachtige evolutietheorie ervoor in de plaats gesteld. De duivel is zo listig, hè? Om het overal in die kinderen gedachtes te planten. Hoe alles uit een big bang, een explosie is voortgekomen. Nou, ik vind dat die mensen echt veel meer geloof hebben dan ik... die geloof dat God de hemel en aarde heeft geschapen. Want zij geloven dat het allemaal uit een knal is voortgekomen. Uit het niets is het allemaal voortgekomen. Maar wij geloven dat God... hij schiep hemel en aarde, zon, maan, sterren en de mens. Hij creëerde de mens uit het stof van de aarde... en hij blies zijn levensadem in de mens. En de Bijbel zegt, de mens werd een levende ziel. Gods adem en het vlees van de mens samen maakt de mens een levende ziel. Jij hebt geen ziel, jij bent een ziel. En de ziel is kostbaar. Heel kostbaar. God schiep het. En dan weet je dat de mens daar in die Hof van Eden dat ene verboden gebod overtrad en at en stierf. De dood, de corruptie kwam binnen. En eigenlijk, als je het goed leest, lees je eigenlijk maar een klein stuk, een hoofdstuk in de Bijbel over de schepping. Je leest een hoofdstuk in de Bijbel over de val. En dan vanaf dat moment, meer dan 1900 jaar, spreekt God door de profeten heen over dat ene ding. Golgotha. Ga maar een klein stuk over de schepping. Ga maar een klein stuk over de val. Maar dat hele stuk spreekt hij door de profeten over die hele belangrijke gebeurtenis wat zou plaatsvinden op die heuvel Golgotha. Waar we eigenlijk ook vroeger veel over zongen, op die heuvel daar ginds stond een ruw houten kruis. Het symbool van vervloeking en schuld. Maar, ja, de jongeren kennen dit lied niet zo goed, maar dit is een mooi lied. Ja, Och, Golgotha, Golgotha, wat Jezus daar deed. Och, dat is goed nieuws. Lieve mensen, ik heb goed nieuws. Niet ik, alleen jij ook. Jij hebt goed nieuws. Voor alle mensen, al jouw familieleden, al jouw vrienden, al jouw kennissen. Je hebt goed nieuws. Ja, dat is ander nieuws. Dan klopt het dat Biden heeft Pasen uitgeroepen als transgenderdag? Niet helemaal zo. Oh, valt toevallig samen. Toevallig. Nou, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind een hele transgenderdag verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Dat noem ik slecht nieuws. Dat noemen hun goed nieuws. Alles wordt omgedraaid. Ik heb goed nieuws. Ha! Ik heb goed nieuws. Op die heuvel daar ginds, op Golgotha, stierf Jezus Christus. Voor de zonde van de wereld, om de mensen te redden. Lieve mensen, de ziel van de mens is kostbaar. Besef jij dat? De ziel kan niet vrijgekocht worden door goud of door zilver. De ziel kan alleen maar vrijgekocht worden. Een leven voor een leven. Een leven voor een leven. En dan niet zomaar een leven. Een leven, een onschuldig leven. God eist bloed voor de ziel van de mens om die vrij te kopen uit de macht van de zonde. Dat is een prijs. Dat kost een prijs. En God eist bloed, want het leven is in het bloed. God eist bloed. En als je dan dat gaat lezen, dan begrijp ik dat vandaag, als we daarover spreken, want het eerste offer bracht God in de Hof van Eden, toen hij daar die naaktheid ging bedekken. Hij slachtte dieren en de vellen van die dieren gaf hij om hun naaktheid te bedekken. Dat was het eerste bloedoffer wat gebracht werd en God bracht dat. En als je dan over al dat bloed praat in het Oude Testament, dan helemaal natuurlijk met de Partij van de Dieren vandaag hier in ons Nederland, dan begrijp ik dat mensen zeggen, wat weerzinwekkend, ik snap, dat is het hele punt, ze snappen het niet. Ze snappen het niet, want de ziel van de mens is kostbaar. Jouw ziel is kostbaar. Jij bent niet alleen geboren uit mama als een klomp vlees. Dat is hoe de wereld ernaar kijkt. Jij bent een levende ziel die voor altijd en eeuwig zal blijven leven. Het zij in de hemel, het zij in de hel. Een andere plek is het niet. Hemel of hel. Jij blijft voor altijd leven. Alle mensen blijven voor altijd leven. En als die massa dan voorbij gaat, dan komt het zo vaak tot me. Waar gaan al die mensen heen? Hemel of hel, waar gaan ze heen? Waar gaat jouw familie heen? Waar gaat jouw zoon, jouw dochter, jouw vader, je moeder? Waar gaan zij heen? Naar de hemel of naar de hel? Eén van tweeën. Zo, God begon met dat reddingsplan, Golgotha. En dan komen we bij Kain en Abel. Abel, die nam het beste wat hij had onder zijn dieren, een lam. Een perfect gaaf lam. En hij slachtte het en hij offerde het. En de Bijbel zegt, God nam het aan. Oh, wat heerlijk als God je offer aanneemt. Het is niet altijd van zo vanzelfsprekend. Maar hij nam het aan. Ik zal je vertellen, als God jouw offer aanneemt, dan geeft dat een heerlijk gevoel van genoegdoening. vrede en rust. Abel wist van papa, mama, dat wat overgeleverd van papa en mama, hoe God daar offerde en dat God offers aanneemt van bloed, bloedoffers. Dat zo werkt, hebben ze proberen uit te leggen. En Abel had dat aangenomen. Als je naar zijn broer Kain kijkt, dan zie je hoe daar Kain, die wil van Kain, strijdt met de wil van God. Want de Bijbel zegt dat Kain, hij nam een offer van wat hij zelf had bewerkt op het land. Die vruchten, had hij zweet, bloed en tranen had hij aan gewerkt. En hij dacht, dat heb ik verdiend. Ik ga dat geven aan de Heere. Maar de Heere nam het niet aan. Hij nam het niet aan. Dat offer van Kain, dat staat eigenlijk voor een gevecht tussen de wil van God en je eigen wil. Vandaag heb je dat ook in heel veel kerken. Dat zij proberen God welgevallig te zijn, de hemel binnen te gaan door goed te doen. Maar lieve mensen, goed doen is voor God niet goed genoeg. Je komt de hemel niet binnen met goed doen. Heel wat wereldse mensen doen goed. Maar voor God is dat niet goed genoeg. En dat is dat gevecht van, ja, nou, luister eens. Want dan krijg je dat soort uitspraken natuurlijk. Als dat niet goed genoeg is, als ik niet binnenkom in de hemel, komt niemand binnen. En als dit niet goed genoeg is voor God, dan bekijkt hij het maar, basta. Maar zo werkt het niet. Abel, die wist dat God bloedoffers eist en hij gaf het beste wat hij had. Hij slachtte het op het altaar. En de Heere nam het aan en Abel dacht, oh, voor mijn zonde kan ik niet zelf betalen. Ik kan mezelf niet redden. Ik ben fout en ik breng maar dat offer en dan hoop ik en geloof ik dat God mij vergeeft. En het is ook zo. God vergaf. En dat is het verschil tussen het offer van Kain en Abel. En dan gaat God verder. En dan komen we bij Abraham. Ook zo mooi. God openbaart zich aan Abraham. En hij zegt, Abraham, geef mij je zoon. De enige die je lief hebt, offer aan mij op de berg Moria. Moria, dat is de berg waar hij zijn zoon moest offeren. Dat is diezelfde plek waar de tempel van Salomo werd gebouwd. Het is diezelfde plek waar Golgotha is. Waar het offer werd gebracht. Het lam Gods. De Bijbel die vertelt ons zo mooi. Abraham de volgende morgen sprokkelde het hout zelf en hij ging op weg met zijn zoon. Oh, dit is zo'n ongelooflijk iets. Als je het leest. Papa. Ja, jongen. Moet denken aan opa. Zeggen opa. Zeggen mijn kleinkinderen vandaag. Opa. Ja, jongen. Ja, meisje, zeg het eens. En dan komen ze met vragen. Papa, we hebben het vuur, we hebben het hout, maar waar is het offer? Wat moet je antwoorden? Ja, dat ben jij, jongen. Isaac, de Heer zal voorzien. De Heer zal voorzien. Ik weet niet hoe, hoor. Ik weet niet hoe. Jehovah Jireh. De Heer zal voorzien. Ik weet niet hoe. En dan komen ze bij die berg. En dan begint het duidelijk te worden. dat Isaac het offer zou zijn. Wat Abraham moest brengen aan God en dan neemt hij zijn zoon en dan legt hij dat op het altaar. Oh, Alissa, je had het zo mooi vrijdag uitgelegd. Zo zichtbaar, want ze nam haar eigen zoon. Nee, haar eigen man zette ze in de stoel. En haar eigen zoon, Noah, die had ze bij zich. En toen zei ze tegen Jonathan, de vader van Noah, geef hem als een offer aan de Heer. Dat was zo duidelijk. Toen dacht ik bij mezelf, neem nou jouw kind. En God zegt, geef mij die zoon. Geef mij die dochter, geef mij. Wat zou jij antwoorden? Denk dan na, wat zou je antwoorden? Maar Abraham, hij stond daar, hij legde zijn zoon op het altaar. En hij wilde het doen. Als God niet had gezegd, Abraham, stop. Had hij het gedaan. In het geloof dat God hem zou opwekken. Of hoe dan over Jehovah Jireh. Hij had het gedaan. God zegt, nee Abraham. Ik weet het nu. Ik weet het nu. Mooi is dat. Oh, het is zo mooi, want dat is het teken. En toen hij dat zei, toen plotseling zag Abraham een ram met zijn horens verstrikt in de bosjes. En het werd duidelijk. Jehovah Jireh. Het werd duidelijk, hij kon dat ram nemen. Hij nam zijn zoon van het altaar, omhelste het, legde het ram neer en slachtte het ram in de plaats van Isaac. Dat is wat we noemen het plaatsvervangend offer. Lieve mensen, zo is het met jou en mij ook. Wij liggen eigenlijk op het altaar om geslacht te worden, om te komen in zonde, misdaad, maar hij kwam. En hij nam onze plaats in. En dan zegt Abraham over die plaats, die noemt hij Jehovah Jireh. De Heer zal voorzien. Dat was niet voor dat moment alleen, dat was eigenlijk profetisch. Want op die plek werd later Jezus op Golgotha gekruisigd. De Heer zal voorzien. Lieve mensen, ik weet niet wat jouw nood is, maar Jehovah Jireh. Zeg het voor jezelf ook, Jehovah Jireh. De Heer zal voorzien. Hoe dan, David? Ik weet het niet. Waar dan, David? Ik weet het niet. Wie dan, David? Ik weet het niet. Jehovah Jireh. Prachtig. Ja, en dan kom je bij Egypte en zijn volk Israël. Ook weer zo'n bloedteken, bloedverbond. Als dan die tiende plaag gaat plaatsvinden en alle eerstgeborenen zullen gaan sterven, dan wil God eigenlijk uit die ondergang daar, wil hij zijn volk redden. Hoe dan? Uit een ondergang zijn volk redden. Hoe dan? Nou, Mozes, vertel tegen het volk dat ze een lam nemen. En dat ze dat lam slachten. En het bloed van dat lam moeten ze smeren aan de deurposten en de bovendorpel. En dat bloed is een teken. Het is het teken dat als ik het bloed zie, dan ga ik dat huis voorbij. Nou, de Egyptenaren die deden dat niet. Maar Gods volk, die van Mozes de opdracht geeft, als je behouden wil worden, je eerstgeborene, smeer het bloed aan de deurposten, bovendorpen en de engel des doods gaat aan je voorbij. Er zal niks met je gebeuren. Je bent veilig als ik het bloed zie. Die nacht, och, wat hebben ze hun best gedaan, al die honderdduizenden Israëlieten. En hoeveel lammetjes hebben daar weer niet hun bloed voor gegeven? Hoeveel dieren? Maar luister, dat was het leven van de mens die op het spel stond. En dat begrijpt men vandaag niet. Ik denk dat we zover zijn in deze zotte, rare, knotsgekke maatschappij met allerlei rare, kronkelende gedachtegangen, dat er heel wat, zeker de Partij van de Dieren, hadden gezegd, nou, die dieren moeten blijven leven. Ja, dan al die mensen maar dood, maar die dieren moeten blijven leven. Ja, het is een omgedraaide wereld. Maar die dieren namen juist de plaats in van al die mensen. Dat ging zo. Dat is de moeilijkheid vandaag. Dat men wil afrekenen met alles wat van vroeger. Maar luister, lieve mensen. Zo is het allemaal veranderd. En zijn we op een plek waar we vandaag zijn. En trouwens, het is niet allemaal slecht van vroeger. De ouderwetse opvoeding is ook niet slecht. Wie zei amen? Oh ja, je bent zeker mama. Ja, maar zo is het wel. Ouderwetse opvoeding is niet slecht. Het ouderwetse evangelie, zoals wij die altijd prediken, met de waarheid, is niet slecht. En zo zij smeerden dat bloed op die bovendorpen en die deurposten en de engel des doods ging voorbij. En overal waar die het bloed zag, ging die voorbij. En zo werden ze gered. En dat is ook zo'n teken van het reddingsplan van God. Want zo werkt het ook met het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. En waar God het bloed ziet, daar zijn wij gered. Kijkt hij niet naar ons in onze zonden. Maar mogen we vergeving ontvangen. Luister, lieve mensen, wie je ook bent. De Heere God wil en kan jou vergeven vandaag. Van al jouw zonden. Misschien ben je hoog opgeleid. Alles gaat voor de wind. Je naam is goed, je business is goed. Het is allemaal goed. Maar luister, God kijkt daar niet naar. Misschien ben je laaggeschoold. Je kan geen baan vinden en als je hem vindt, kan je hem haast niet vasthouden. Misschien ben je verslaafd aan allerlei dingen en het gaat helemaal niet goed voor mij met jou. Maar luister, God kijkt daar niet naar. He loves you. Wie jij bent. Hij kwam voor jou. Hij kwam voor jouw moeder, jouw vader, je broer, je zus. Hij kwam voor de diepst gezonken zondaar. Om vrij te maken, om te redden. En vandaag wil ik ook zeggen, he loves you. He loves you. Ik kan die liefde niet begrijpen. Ik begrijp aardse liefde. En vaak is dat voor wat hoort wat. Een reactie op iemand die aardig is of iets geeft. Maar luister. Jij die vuil bent, vies bent. In het moeras van de zonde. He loves you. Hij houdt van je. En hij wil je schoon wassen, reinigen. Jouw ziel is kostbaar. Ook voor jouw man of je vrouw. Je vader of je moeder. Die ziel is ook kostbaar. En ze gaan verloren. Als ze de redder niet aannemen. En er hoeft niemand verloren te gaan. Niemand hoeft verloren te gaan. Iedereen kan gered worden. Ik heb het wel eens over die, je hoort dat wel eens over die inclusie en die LGBTI-beweging en noem al die ja, ik vind een vieze, gore beweging. Hoe je het ook noemen wil, ik moet er niks van hebben. Maar dat wil niet zeggen dat God niet van die mensen houdt. Je moet die twee dingen scheiden. God houdt van alle mensen. Ook van die mensen. Maar hij haat die zonde en die vuiligheid. Haat het. Hij kwam juist om te sterven aan het kruis. Zo onze boodschap naar al die bewegingen en al die lui moet niet zijn om sympathie te hebben. En ze sympathie te geven. Ja, joh, God weet hoe je bent. En niks. Dan maar gewoon blij. Nee, God wil jou bevrijden. God wil jou verlossen. God wil jou rein maken. God wil jou heiligen. Hij wil jou veranderen. Hij wil jou gezond maken. Oh, dat is de boodschap. Wie de Zoon heeft vrijgemaakt, hij wil jou echt vrijmaken. Je bent niet geboren in het verkeerde lichaam. Hij wil je vrijmaken van die gedachte. Dat is een gebonden gedachte die van de boze en de afgrond komt. Hij wil je juist vrijmaken. God loves you en hij heeft jou gemaakt. Zoals jij bent. Of je nou blank bent, bruin bent of zwart bent. Kleur, maakt niet uit. Dat is een masker. De ene is zwart, de ander is bruin, de ander is blank, de ander is geel. Weet ik maar wat voor kleur je hebt. God, kijk daar niet naar. Hij loves you. Dan, niet lang daarna, wordt er een tabernakel gebouwd door Mozes. Nadat hij van die deurposten worden ze bevrijd, gaan ze de woestijnen op weg naar het beloofde land, wordt er een tabernakel gebouwd. En dan moeten ze één keer per jaar het is heel belangrijk doen, dat heette de grote verzoendag. Nou, er werd zoveel bloed daar vergoten. Voor de zonde van het volk. Al die dieren werden geslacht. Al dat bloed. Ze hadden zelfs speciale goten aangelegd bij dat brandofferaltaar waar al die dieren werden geslacht. Ja, soms 100.000, hè. Ossen of lammeren werden geslacht en al dat bloed van die 100.000 moest dan, ja, moet afgevoerd worden. Hadden ze goten aangelegd. Al dat bloed, ik begrijp dat er mensen zijn die dit niet begrijpen. Ik veroordeel ze niet, ik neem het ze verder ook niet kwalijk. Maar dat heeft te maken met de kostbaarheid van de ziel. De ziel, jouw ziel is kostbaar. Besef jij dat? Luister, de ziel van jouw familie is ook kostbaar. Het is hemel of hel. Er zit niks tussen. Hemel of hel. Hoor je dat? Heb je het wel eens zo hard? Nou, David, het komt wel aan, hoor. Ja, maar dat is de bedoeling. Jouw familie die de redder nog niet heeft aangenomen, gaat naar de hel. Hoeveel van Gods kinderen zijn vandaag nog zo bewogen en hebben die last op hun hart om alles te doen om het te vertellen tegen anderen. Niet alleen familie, maar gewoon anderen. Nou, David, de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Ik denk dat mijn kinderen wel gered zijn. Nee! Nee, niet als ze niet gered zijn door het bloed van het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Niet als ze wandelen op de weg, de smalle weg van de Heer. In gehoorzaamheid. Ja, maar David, ook dat valt er wel mee, want God is toch niet zo? Hij is liefde. Maar lieve mensen, God is ook rechtvaardig. En Jezus zegt zelf, er zullen velen, velen komen. Die zullen zeggen, Heer, heb ik niet zus, heb ik niet zo. En de Heer zal zeggen, ga weg, ik ken je niet. De boodschap van de waarheid is dat de mensen naar de hel gaan als ze zich niet gaan overgeven vandaag aan de redder. Als ze de ark niet binnenkomen. Als ze het bloed van het lam niet hebben. Want alleen het bloed is het teken. Het bloed van Jezus is het teken. En op die grote verzoendag werden de offers gebracht voor het hele volk. En dan werd de zonde bedekt. En dan kon men weer verder. En zo gingen duizenden jaren. Er kwam weer een nieuwe priester. Die ging dood, kwam weer een nieuwe priester. Al die dieren, elke keer. Totdat. In de volheid van de tijd. Eindelijk. Eindelijk vanaf al het begin van de Hof van Eden. Hoe Satan. Er komt een redder van de mensheid. Die zal jou de kop vermorselen. Ja, jij zal het verwonden, maar jij gaat eraan. Eindelijk wordt die redder geboren. Luister, dat is wat vandaag, hoe de duivel zijn best doet om die waarheid zo te verdraaien. Zo uit de maatschappij weg te halen. Zo van de scholen weg te halen. Zodat de nieuwe generatie totaal geen besef meer heeft van Gods woord en wat God gedaan heeft. En als dan 30 jaar later, ik stel me zo voor dat Jezus bij zijn vader Jozef in die timmermanszaak mee heeft geholpen, zoals vele zonen, dochteren dat doen in de zaak van papa en mama. Daar groei je zo in, daar rol je in. Op een gegeven moment dan moet je zelf een beslissing maken. Ga ik daarin verder of ga ik iets anders doen? En dan plotseling, dan hangt Jezus zijn stofjas aan de muur. Hij bergt zijn hamer op en de schaaf. En hij veegt al die krullen van het schaven, van het hout, veegt die aan. En dan gaat hij naar de Jordaan. Want daar is zijn neef Johannes aan het dopen. En dan komt hij daar in die mensenmassa. Die allemaal staan te kijken hoe Johannes mensen doopt, de onderdompeling. En als hij dan daar komt en Johannes ziet hem, dan zegt hij, kijk! Het lam Gods, dat de zonde van de wereld zal wegnemen. Oh, wat een openbaring. Dat was een goddelijke openbaring. Dat was het lam. Niet het lam zoals het lammetje van Abel. Niet het lammetje wat ze aan de deurposten. Niet al die lammetjes op de grote verzoendag. Dat waren allemaal schaduwbeelden. Nu kwam het lam van God in de gedaante van een mens. Van vlees en bloed. Dat was de enige manier waarop God zelf de prijs op de zonde kon betalen. Dat was de enige manier waarop God kon sterven. Als die dan daar door Johannes de Doper gedoopt wordt, die dat eerst niet wil doen en dan zegt Jezus, ja, maar ook ik moet gehoorzaam zijn, ik moet hier doorheen. Luister, maak er geen punt van in je leven om je te laten dopen door onderdompeling. Het hoort erbij. En als Jezus dan gedoopt is en hij komt op uit het water, dan komt de Heilige Geest in de vorm van de duif en die zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Oh, dit is mijn zoon! En dan beweegt Jezus zich hier op aarde onder de mensen. God onder de mensen. Niet iedereen wist en zag dat het God was. Johannes had die openbaring. Kijk, het lam van God. En zo zal vandaag ook niet iedereen dat besef hebben. En zullen er ook velen zijn zoals Kain. Ik doe het wel op mijn manier. Ik heb Jezus niet nodig. Ik vind het wel fijn allemaal. En ik laat jou vrij om te geloven wat je wil. Maar ik heb Jezus niet nodig. En als je zegt, ik heb Jezus niet nodig. Ga je naar de hel. Ja, zo simpel is het. Ja, maar David. Wie zegt dan dat dat allemaal zo waar is? Hè? Van de schepping door God en de val van de mens. Luister mensen, kijk om je heen. Kijk om je heen naar al het bloed, onschuldig bloed wat vergoten wordt. Kijk om je heen naar al die vuiligheid en viezigheid. Kijk om je heen wat de mens, de andere mens aandoet. Dat is het resultaat. Dat is de vrucht van de zonde. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Er is geen andere weg. Ja, maar David, er zijn toch vele wegen naar Rome. Zo zijn er ook vele goden. Al die goden hebben wat goeds. Jezus is er één van. Nee, lieve mensen. Paulus zegt, nee, je kan niet Jezus bij al die afgoden zetten en dan één van hen maken. Het is hem of het andere. Eén van beide. En dat is die keuze waar ik het altijd over heb. Daar hoef je niet voor te bidden, je moet kiezen. New Jenners, die hebben keuzes gemaakt. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dat is de keuze die je maakt. En dan krijg je tegenstand. Dan krijg je mensen die het er niet mee eens zijn. Dan word je ineens een extremist. Dan word je ineens een... Nou, allemaal isten. Racist, Marxist, dan word je ineens extreem. Luister, wij zijn helemaal niet extreem. Dit klinkt extreem. Wat ik predik altijd, klinkt extreem. Ook op de manier waarop ik neerleg. Maar ik moet vandaag de dingen zo neerleggen, anders gaat het gewoon voorbij. Je moet mensen soms wakker schudden, extreem neerleggen. Maar dat noemen ze, noemen mij dan een extremist. Ja, ze noemen me ook valse profeet, al die dingen meer. Maar even dat daar gelaten. Ze noemen me extremist. Maar waarom extremist? Weet je hoe dat komt? Jongere generatie die hier zit. Jullie weten niet hoe het was 30, 40, 50 jaar geleden. 30, 40, 50 jaar geleden was christelijk Nederland. Iedereen ging naar de kerk. Op zondagmorgen hoorde je de kerkklokken. En iedereen werd opgevoed in de geboden van God. Op school, er werd gebeden. Iedereen in Nederland wist over de Bijbelverhalen en de geboden. Dat werd iedereen bijgebracht. Of ze het er nou in geloofden, was een ander ding. Of in een huis dat gepraktiseerd werd, dat is een ander ding. Maar je kreeg het allemaal mee. Nu niet meer. Er zijn generaties die weten niks van God, van Jezus en wat hij gedaan heeft. Niks. En ze zijn zo ver van God afgeweken. Francis, sta even hier alsjeblieft. Ja, ik zocht even naar het goede voorbeeld, maar hem kan ik nemen. Hij wordt nooit boos op me. Als ik en wij, christelijk Nederland, met God leven. Ik zeg niet dat jij God bent, maar ik moet even... Met God leven, zijn woord horen en proberen te leven naar de geboden van God. Of het lukt of niet, maar... Je hebt de geboden meegekregen. Je leeft met God. Nu heb ik nog iemand nodig. Even kijken. Kom maar. En jij wandelt, ga maar hier staan. Jij wandelt met God, je leeft met God, blijft staan. Maar ik, en ik ben ook de maatschappij, ga steeds verder weg. Ik drijf steeds verder af, want dat is gebeurd in de afgelopen tientallen jaren. Steeds verder weg. Steeds verder weg. Ik begin met te bewegen in al die woke-bewegingen. Nou, dat is gelijk 5 stappen. En dan ga ik me bewegen in de LGBTI. Dat is gelijk 10 stappen. En die inclusiteit gaat steeds verder weg, hè? En als zij mij dan vertelt over de God daar, met zijn geboden en zijn wegen en hoe het allemaal in elkaar zit, wie is nou extremist? Ja, maar jij bent een extremist. Want jij zegt dit en dat en ik mag dit niet en ik mag zo niet en ik mag zus niet. Alles wat zij doet is vertellen wat in de Bijbel staat. Maar ja, dat veroordeelt mij, want ik leef hierin. Dus, ik vind dat niet leuk en ik vind dat niet fijn. En dan krijg je, want de duivel speelt daar ook een rol in mee. Jij bent een extremist, blijf jij lekker bij je godje. Doe lekker wat jij wil. Maar nu leven wij in de tijd dat deze hele maatschappij, deze hele groep op de brede weg begint Georgie te haten. Ik haat jou. Bah. Waarom? Omdat zij mij de waarheid vertelt die ik niet wil horen, want het veroordeelt mij. Dankjewel, allebei. Dit is hoe het nu in elkaar zit. Dat is waar wij mee te maken hebben. New Genners en New Gen Society die wandelen en leven als Jozua en Caleb, die zeggen, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ik zal mijn kinderen opvoeden in de vrezen van God en het woord van God. Dat wordt vandaag gehaat. En er beginnen wetten te komen. Wetten. Allemaal door de boze achtergrond opgezet, net als met Daniel. Daniel, die wet kreeg dat ze niet meer mochten aanbidden. En Sadrach, Meshach en Abednego, dan alleen de koning. Dat werd opgezet door die valse lui. En zo is ook onze strijd niet tegen vlees en bloed. Het zijn niet die mensen, het zijn die vuile geesten van woke. Het zijn die vuile geesten van de LGBTI+. Het zijn die vuile geesten van inclusie. Het zijn allemaal geesten van de afgrond. En als je daar dus vandaag wat over zegt, dan moet je vrezen voor je baan. En dan moet je vrezen voor je reputatie. Je wordt uitgesloten, je wordt ontslagen. Ze willen niks met je te maken hebben. Luister, dat is de prijs. Wie zijn kruis opneemt en mij volgt. Wie dat niet doet, zegt Jezus, kan mijn discipel niet zijn. We zijn in een tijd terechtgekomen dat we stand in moeten nemen. Ik sta waar ik sta. Ik kan niet anders. Ik en mijn huis, wij willen de Here dienen. Ik ben liever hem gehoorzaam. Ik heb liever hem voor me en de hele wereld tegen mij dan andersom. Want hij is voor mij. Wat hij voor mij heeft gedaan. Op het kruis op Golgotha. Om mij voor eeuwig te redden van de hel en de dood. Ik ben hem alles schuldig. Alles ben ik schuldig. Aan hem. Ben ik blij dat mijn kinderen en kleinkinderen allemaal de Here dienen, lief hebben en volgen. Maar wat als jouw kinderen of jouw broers of zus dat nog niet doen? Hoe dan? Wie dan? Als jij het niet doet, doet niemand het. En van de kerk horen ze het niet. Daar krijg je sympathie. Luister, iemand heeft jou toch ook ooit over Jezus verteld? Hallo, trek het nou eens heel dicht naar jouzelf. Iemand heeft jou toch ook over Jezus verteld? Misschien jouw vader of je moeder. Je broer of je zus, je oom of je tante, een vriend. Iemand heeft jou over Jezus verteld. Daarom zit je hier. Daarom ken jij hem. Daarom ben jij gered. Daarom zit jij veilig. Jij zit veilig in de ark Jezus. Waar of niet waar? Maar wat dan aangaande de mensen buiten dan? Wie dan? Wie kan ik dan zenden, zegt God? Wie kan ik vinden? Wie wil van mij gaan? Wie wil een getuige zijn? O Heer. Ik bid dat uw Heilige Geest een last op ons hart, in ons denken brengt voor al degenen die verloren gaan. Ik vraag u, o God, doop ons met de kracht van uw Heilige Geest om een getuige te zijn van u, om een licht te zijn van u. Wie dan, Heer? U roept ons, u roept uw kinderen. U wil dat wij een getuige zijn, een licht in deze wereld. Opdat mensen gered zullen worden voor de eeuwigheid. Is dat niet waar u uw leven voor gaf? Op Golgotha betaalde u de prijs. U gaf uzelf. U kwam en u gaf. U deed er wat aan. U liet ons niet gaan en dacht, ze zoeken er maar uit, basta. Nee, u deed er wat aan. En u kwam. En u heeft ons verlost, de prijs is betaald. Die zondag is gekomen. De Zoon van God is opgestaan. Nu de Heer is opgestaan, u vangt het nieuwe leven aan. Die in het geloof op Jezus ziet, die vrees voor dood en helle niet.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.